Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair. Vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals, nu in het Rijksmuseum.
Leuk dat je luistert naar Onbehaarde Apen. We willen heel graag weten wat je van de podcast van NRC vindt. Je helpt ons enorm door op nrc.nl/podcastonderzoek een paar vragen te beantwoorden. Dank je wel.
En tegelijkertijd, en dat is denk ik het mooie van deze hele techniek, iedereen hier in deze kamer, iedereen hier in dit gebouw, is eigenlijk gewoon te kweken en te groeien. Dus Je kunt op een hele efficiënte manier gewoon een hele grote populatie mensen in je lab gaan testen en kijken wie wel en niet reageert op zo'n medicijn.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Zo'n 1600 mensen in Nederland hebben taaislijmziekte. Dat is een erfelijke en uiteindelijk ook dodelijke ziekte waarbij het slijm in het lichaam te taai is en organen aantast. Een lange tijd was deze ziekte moeilijk te behandelen, maar met nieuwe medicijnen en de hulp van organoïden, mini-orgaantjes die gekweekt worden in het lab, zijn er nieuwe mogelijkheden om deze patiënten te behandelen. Wat zijn deze organoïden precies en hoe helpen ze mee in de behandeling van taaislijmziekte? Sander Voormolen ging op reportage bij het Hubrecht Instituut waar dit onderzoek wordt gedaan. Hoi Sander.
Hallo.
En iemand vertelde jou daar dat iedereen eigenlijk gekweekt zou kunnen worden.
Ja.
Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, dat was Jeffrey Beekman, een van de onderzoekers. En hij vertelde inderdaad dat je dus eigenlijk uit stamcellen kun je ieder gewenst orgaan opkweken. En als je die stamcellen van een patiënt haalt, dan kun je dus de organen van een patiënt opkweken in het laboratorium. Als mini-orgaantjes. En dat kan eigenlijk van bijna alle organen. Dus je kunt kleine levertjes maken, kleine alvleeskliertjes. En zelfs kleine traankliertjes. Maar in dit geval ging het dus om mini-darmpjes.
En jij ging hier om taaislijm en die mini-organen zelf te bekijken. Waarom ben jij hierin geïnteresseerd?
Nou, ik als wetenschapsredacteur hoorde ik van de ontdekking van die mini-orgaantjes al jaren geleden. En dat fascineerde mij zo ontzettend dat je dus in het laboratorium zo'n orgaantje helemaal functioneel kan laten opgroeien. En toen heb ik dat onderzoek ook al die jaren gevolgd en er kwamen telkens nieuwe toepassingen bij. En nu dus deze toepassing voor de behandeling van taaislijmziekte.
Oké, ik ben heel benieuwd wat jij hebt gezien in Utrecht. Dus vertel, wat gebeurde daar?
Ja, ik ben samen met Rosa van Toledo, de producer, op bezoek gegaan bij het Hubrecht Instituut. Dat is een instituut dat van oorsprong zich richtte op ontwikkelingsbiologie. Maar geleidelijk aan zijn ze steeds meer richting stamcelbiologie gegaan. En de grap is dat de moleculen die een rol speelden bij de ontwikkeling van het embryo, waar ze eerst mee bezig waren, die blijken dus ook heel goed te werken bij de ontwikkeling van stamcellen.
We gaan de rondleiding doen.
Ja. Ja.
Het handigste is als jullie niet door elkaar heen praten, als dat kan.
Ja, ik denk wel. Dus we zijn nu in een van de belangrijkste delen misschien van het gebouw. Hè? Dus de plek waar je koffie drinkt en waar je gewoon met elkaar Een beetje een beetje ideeën kunt uitwisselen en ouwehoeren gewoon eigenlijk over allemaal nieuwe concepten. Dus dat gebeurt hier, dat is heel belangrijk.
Ja, dit is Jeffrey Beekman, hoogleraar cellulaire ziektemodellen. Hij werkt op het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. En hij is eigenlijk gestationeerd in het Hubrecht Instituut met zijn laboratorium.
Zit hij nou een jaar of vijf? En het is heel erg kantoortuinerig. Ik wil eigenlijk een eigen kantoor, maar het zit er gewoon niet in. Maar goed.
Jeffrey Beekman leidt daar dus het onderzoek waarmee hij probeert patiënten met taaislijmziekte te helpen aan de hand van die organoïden.
Ik bestudeer taaislijmziekte, cystic fibrose. Dat is een ziekte die erfelijk is en zeldzaam ook, maar wel de meest voorkomende zeldzame ziekte, in ieder geval in westerse landen.
Ja, Jeffrey heeft het over thaislijmziekte en cystische fibrose. Dat is hetzelfde. En af en toe gebruiken die onderzoekers ook de afkorting CF. Het is een ongeneeslijke erfelijke ziekte. Waarbij het slijm in je lichaam te taai is. Doordat er iets misgaat in het watertransport.
Ja, het is een erfelijke aandoening. Het wordt veroorzaakt door een defect in een ionkanaal. Dat is een chloridepompje. Wat vooral in slijmvliescellen voorkomt. Dus die zitten in de darmen, ook in de luchtwegen. En als dat niet goed werkt, dan is je vloeistoftransport verstoord. En ook daarmee de werking van slijm. En dan kan slijm dik worden, ophopen. En krijg je daar allemaal complicaties van.
Ja, met andere woorden, het is dus echt een stoornis in de slijmproductie. En dat heeft gevolgen voor al je organen eigenlijk. Dus je traanklieren, je luchtwegen, maar ook je darmen en andere slijmvliezen.
Ja, want ik ken het vooral als een longziekte eigenlijk. Dus, ja. Daar hoor ik dan vaak over. Maar jij zegt dat het zit eigenlijk door je hele lichaam krijg je klachten.
Ja, precies. Ja, de klachten van longen, dat valt natuurlijk heel snel op. Want door dat taaie slijm, dan krijg je dus een klein longvolume. Je krijgt dat je veel gevoeliger bent voor longontsteking. En dat zijn dus complicaties waar je het eerste last van krijgt. Maar de andere dingen, die spelen ook mee. En dat is dus ook echt een groot probleem voor mensen die dit hebben. Want je spijsverteringskanaal, dat gaat ook niet helemaal goed. Ja, dus je kunt je wel voorstellen dat het best belastend is voor mensen die het hebben. En vroeger was de levensverwachting van deze patiënten ook heel laag. Maar gelukkig is dat door nieuwe medicijnen een stuk verbeterd. En worden mensen nog steeds een lage levensverwachting, rond 50.
En hoe kom je erachter of je thaislijmziekte hebt?
Ja, zoals ik al zei, het is dus een erfelijke ziekte. Dus je krijgt het van je ouders. Het is ook een zogeheten recessieve ziekte. Dus dat betekent dat je het van beide ouders moet krijgen. Dus het gaat om een kapot gen dat je van beide ouders moet krijgen. En als je er maar één kopie van hebt, dan is dat eigenlijk niet zo erg. Want dan neemt de gezonde kopie het over. En dan heb je eigenlijk niet zoveel lasten hiervan. Maar je kunt wel drager zijn en het vervolgens weer aan je kinderen doorgeven op die manier. En zo zijn er ook families waarin dit vaker voorkomt. En die moeten dus echt extra alert zijn op dat dit kan gebeuren.
En je merkte het eerste aan dat er iets is met die longcapaciteit, dat kindjes misschien droogslijm ophoesten?
Ja, vroeger werd dat natuurlijk pas heel laat ontdekt, want toen kenden we het gen nog niet. En dan deden ze dat door bijvoorbeeld mensen of kinderen te laten blazen en te kijken of hun longvolume nog groot genoeg was. Maar ook met een zweettest, want zoals ik al zei, dat eiwit heeft overal effect. Dus ook op de zoutconcentratie van je zweet. Dus ik kan dus meten aan je zweet of je cystische fibrose hebt. En later hebben ze nog een techniek ontwikkeld waarbij ze stukjes van de darm afnamen. En die kweekten ze in het lab. En dan kon je daaraan zien of de elektrische geleiding anders was. En dat is dus ook een effect van dat kapotte eiwit. Jeffrey nam ons mee het laboratorium in. En op een van die tafels stond dus ook een apparaat. Wat vroeger dus werd gebruikt om die darmbiopte te onderzoeken. En dan zaten er met allemaal slangetjes vier kamertjes waarin ze de metingen konden doen.
En wij hadden op dat moment al intestinaal weefsel van patiënten met CF. En die stopten we in deze type machientjes waar we elektrische stroompjes konden meten. En dat gebruikten we toen als ondersteuning voor diagnostiek. Maar alles wat je hierin deed was dus, je kreeg dan een biopje in het lab. Daar kon je dan een stroommeting op doen en dat bepaalde dan of iemand wel of geen CF had. En vervolgens gooide je dat biopje weg en dan was het, dan had je een uitslag en dan kon je met die uitslag terug naar de patiënt.
Ja, dus zo'n darmbiopt is eigenlijk een heel klein stukje van de darm. En dat kun je pijnloos afnemen en dan meten ze daarin hoeveel stroom er doorheen gaat. En dan kun je dus weten of er veel of weinig ionen uit dat stukje weefsel komen.
Want als iemand dan Thijsheimziekte heeft, dan is er met die balans iets mis. En dat zie je dan aan die geleiding.
Ja, dat zie je onmiddellijk. Op zich werkte dit wel oké, maar je kunt die cellen niet heel lang goed houden. Dus de metingen zijn maar beperkt.
Je ziet 4 kamertjes, dus je kon per 4 biopten nodig van een persoon om 4 metingen te doen. Daar was je een halve dag mee bezig en daarna was het materiaal ook dood en kon je er niks meer mee, zeg maar.
Ja, en wat er ook nog een rol speelde, je kon hier geen medicijnen in testen.
Het uitgangspunt wat we hadden was 4 metingen van een patiënt. En je kon daar niks op testen. Je kon er geen medicijnen bij doen, helemaal niks, zeg maar. Je had wel een paar stimulatie en je kon wel medicijnen erbij doen die heel snel werken. Maar iets wat echt op de cel ingrijpt en waardoor die cellen gewoon bijvoorbeeld nieuw CFTR-eiwit moeten maken, kun je allemaal hier niet in meten, zeg maar. Nee. Dus halve dag tot een dag werk, 4 metingen, dat was het uitgangspunt wat gewoon was.
Ja, dat is dus eigenlijk een hele klassieke manier van diagnostiek eigenlijk. Er komt wat materiaal van de patiënt binnen. Je doet er een test op en de uitslag komt eruit en die stuur je terug naar de arts. En dat is het dan.
Ja, en dat was dus eigenlijk wel heel beperkt. Want je kon er wel iets aan zien, maar je kon niet testen of de medicijnen werkten. En je kon ook niet een hele precieze diagnose stellen. Je moet je voorstellen, in dat CFTR-gen zitten wel 2000 verschillende mutaties die kunnen voorkomen. En die bij iedereen verschillend kunnen zijn. En sommige medicijnen die helpen heel goed, maar andere Die grijpen daar niet op aan en dan moet je dat precies gaan uitzoeken. En dat is een hele lange weg. Bovendien zijn die medicijnen ook heel duur, dus je krijgt niet zomaar toestemming om die medicijnen te gebruiken als je niet toevallig een bekende mutatie hebt die aansluit bij het medicijn. Dus dat is dus wel een groot probleem. Je zou dus een zeldzame mutatie kunnen hebben die wel gevoelig is voor de medicijnen. Maar je weet het niet, omdat je het niet mag testen. En daar komen de organoïden in beeld.
Ja, want we zitten dus in de situatie. Dit is dat gen is dus in de jaren 80, eind jaren 80 ontdekt. Die diagnostiek, die verbeterde dus wel. Maar iedereen voelde ook wel aan dat er dus nog een wereld te winnen was.
Ja, want toen Jeffrey dus in 2010 hoorde dat er organoïden waren gemaakt in het Utrecht Instituut, toen ging hij daar meteen naartoe, want hij dacht, ja, dit is de oplossing. Hier kunnen we dus langer kweken, kunnen we medicijnen testen misschien. En hij ging daar meteen op af.
Oh, je moet nou even mij gewoon meten? Of moet ik zeggen wat jullie gaan gebruiken?
Wie je bent?
Ja. Ja, ik ben Hans Klevers, ik ben al 20 jaar onderzoeker in het Utrecht Instituut.
Ja, dit is de man waarmee het allemaal begon. Hans Klevers is de ontdekker van organoïden. Hij is hoogleraar moleculaire genetica aan de Universiteit van Utrecht en een echte toponderzoeker. Hij begon met onderzoek naar darmkanker en hij ontdekte dat daar ook een soort regulatie van die groei was. En zo begon hij eigenlijk ook met het onderzoek naar stamcellen.
En is dan het idee dat er dan onder elke kanker ook ergens een stamcel ligt? Moet ik het zo voor me zien?
Nee, dat niet. Maar het was voor Hans Klevers wel de aanleiding om op zoek te gaan naar de stamcel in de darm. Want dat is dus een cel die eigenlijk alle andere cellen in de darm vormt.
Dus je weet dat die stamcel er is, want die darm vernieuwt zichzelf. Dus die moet er een bron zijn. Ja. Je moet hem alleen vinden.
Ja. En dat was dus heel lastig, want niemand had dat ooit ontdekt in de darm. Maar uiteindelijk hebben ze dus een marker gevonden, dus een eiwit dat alleen in stamcellen zit. En dat hebben ze speciaal kunnen aankleuren, waardoor ze die stamcel ineens konden zien. Het bleek een heel klein celletje in putjes van de darm, waaruit dus iedere keer nieuwe cellen tevoorschijn kwamen.
En toen bedacht ineens, hey, die stamcellen zijn zo druk, totaal tegen wat onze leerboeken ons vertelden, wat ze zouden moeten doen. Deze stamcellen moeten we uit het lichaam kunnen halen van zo'n muis, ze geven licht. Dus dat is te doen. We weten waar ze zitten, we hebben de apparaten voor. En we wisten ook ondertussen wel zo'n beetje wat die stamcellen allemaal in die darm nodig hadden om actief te blijven aan weer aan goede signalen.
Zoals een kok precies weet welke ingrediënten die in zijn soep moet stoppen om het een hele goede soep te maken, zo wisten zij van welke ingrediënten ze nodig hadden om stamcellen te kweken.
En dan hebben we hier letterlijk, nou niet aan deze, maar de voorganger van deze tafel gezeten en zitten bedenken van nou dit moet erbij, dat moet erbij, dat moet er zeker niet bij en dat moeten we blokkeren. En dan doen we dat in een gelletje in drie dimensies, niet plat op plastic zoals meestal cellen worden gekweekt, maar in een beetje collageen eigenlijk, in gelatineachtig materiaal. En dat lukte eigenlijk de eerste keer tot onze stomme verbazing.
Ja, dus die stamcellen die bleven dus leven buiten het lichaam. En die konden ze dus gewoon kweken. Dat was eigenlijk heel fantastisch. Maar het ging toch iets anders dan ze dachten.
De bedoeling was eigenlijk om van één stamcel gewoon heel veel stamcellen te maken. Dan wordt je leven makkelijker als onderzoeker. Ja. Maar er gebeurde iets heel anders. En dat was echt een aha-erlevenis.
Dat hoor je bijna nooit eigenlijk. In de wetenschap staan bekend om aha-erlevenissen, maar van alle wetenschappers die ik gesproken heb, weet ik dat hetzelfde zo gaat. Dus ik ben wel heel benieuwd wat dat dan was.
Nou, wat er gebeurde was dat Hans had een postdoc van hem, een Japanse postdoc, die Toshiro Sato heette, die Hans Toshi noemt. Die had hij gevraagd om die darmstamcellen te kweken. Maar ja, dat had hij gevraagd en hij hoorde maar niks. Dus na een tijdje ging hij maar eens langs. Het was al 3 maanden later. En toen hoorde hij van Toshi van, ja, het is gewoon gelukt. We kweken ze al 3 maanden zonder problemen. Nou, dat was dus een enorme verrassing. Want dat hadden ze nooit verwacht dat dat zo goed zou lukken. En toen ze beter keken, bleek het ook niet alleen maar stamcellen wat ze zagen. Maar het waren echt mini-darmpjes geworden die hier groeiden.
En een mini-darm, wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Hoe ziet dat eruit?
Ja, dat is een bolletje van cellen. Het is hol van binnen. En ja, daar zitten dus al die cellen in die normaal ook in een darm zitten. Het is eigenlijk de darmbekleding aan de binnenkant. En als je die bolletjes bij elkaar brengt, dan vormen ze zelfs een buisje. Dan wordt het echt een darmpje. Maar de onderzoekers kweken ze zo op dat dat ze een beetje los van elkaar zijn, dus dan blijven het bolletjes. En daar kun je dus heel mooi aan zien van hoe een darm eigenlijk werkt. Wat je hebt is alleen het darmslijmvlies dus, en de cellen die daarbij horen. Maar de zenuwen, de bloedbanen en de spieren, die zitten er niet bij.
En dit begint dus in wezen met, bij wijze van spreken, 1 stamcel. Daar begint het mee en dat groeit uit tot het hele toch al kleine complexe bolletje waar dus verschillende cellen door elkaar bezig zijn.
Ja, ieder etmaal deelt zo'n stamcel zich en dan de cel die daaruit ontstaat, daar komt er 1 bij, die kan zich verder specialiseren tot darmcel. En die stamcel blijft gewoon op zijn plek en die blijft zich delen. En dat is dus gewoon een productiemachine voor allerlei darmcellen die hieruit ontstaan.
En nog steeds is dat een beetje een raadsel. Maar er zit natuurlijk honderden miljoenen jaren evolutie achter, dat zo'n stamcel precies weet hoe die een stukje verloren gegaan darm weer maakt. En blijkbaar weet hij dat ook als hij in zijn eentje in een plastic schaaltje zit.
En dan is het mini-orgaantje er. De mini-darm is dit. Hoe komt dat dan uiteindelijk bij Jeffrey Beekman terecht en bij zijn patiënten?
Nou, Jeffrey en Hans kenden elkaar al heel goed, want Jeffrey is ooit postdoc geweest in het laboratorium van Hans, toen hij nog aan de Universiteit Utrecht werkte. Dus ja, die hadden snel een deal.
Want zo werkt de wetenschap dan ook wel weer. Dus als je elkaar kent, dan helpt dat om dingen mogelijk te maken.
Ja, precies.
En Jeffrey Beekman en zijn collega's hadden natuurlijk al die hele machinerie voor darmbiop te staan. Maar dan kun je niet zomaar, denk ik, meteen met mini-darmpjes aan de slag. Of is dat wel heel makkelijk?
Ja, het idee was dan dat je dus van iedere patiënt of mensen die nog geen diagnose hebben, waarvan je wil weten of ze het hebben, dat je daar dus met die biopte een klein mini-darmpje kan kweken. En op die manier, op een veel makkelijker manier, de diagnose kan stellen. En misschien ook nog beter kan ontrafelen wat de ernst is. En ook of bepaalde medicijnen beter werken dan andere.
Dus hoe het straks werkt, of hoe het nu werkt, is dat elke patiënt krijgt dus zijn eigen mini-orgaantje in het lab die nader onderzocht kan worden.
Ja, want uit die biopte kun je dus ook die stamcellen halen op de manier zoals Hans Klevers dat deed. En dat werkte eigenlijk heel goed. Dus eigenlijk voor iedere patiënt kun je wel mini-darmpjes kweken. En dan kun je dus specifiek onderzoek doen voor één patiënt. Jeffrey nam ons tijdens de rondleiding mee ook naar de kweekkamers, waar dus dit soort mini-orgaantjes van patiënten worden gekweekt. En ja, je moet je voorstellen, dat is een ruimte waarin allemaal werkbladen zijn waar de onderzoekers aan werken. Maar daar zit een soort grote kast omheen, waardoor de lucht naar buiten blaast. Want stamcellen en mini-orgaantjes, die zijn erg gevoelig voor infectie. Dus je wilt niet dat de bacteriën uit de lucht daarbij komen. Dus de lucht blaast uit die kast, waardoor ze daar gewoon goed mee kunnen werken. En dan bewaren ze die cellen en ze laten ze groeien in een soort broedstoof. Dat is een koelkast, maar een kast die dan niet koelt, maar die houdt het keurig op 37 graden.
Dat het lichaamstemperatuur heeft, dat het in dezelfde condities blijft, waardoor ze het fijn vinden om in te leven.
Wie je nu hoort is Paul Niemuller. Hij is een student in het lab van Jeffrey. Hij doet onderzoek naar thijs-slijmziekte en het bijzondere is dat hij zelf ook patiënt is.
En heeft hij dan ook zijn eigen darmpjes dan in de stoof staan daar?
Ja, dat heb ik hem ook gevraagd. Maar hij zei van niet.
Oké. Okay.
Hij liet ook zien hoe dat kweken in zijn werk gaat. Dat doen ze in een bakje. Dat is een Perspect bakje. Waar 48 gaatjes in zitten. Het lijkt een beetje op zo'n ijsklontjesplaat waar je de ijsklontjes in maakt. Maar in dit geval is dat dus vrij klein en daar zitten dus die stamcellen in. En die laat hij dan groeien in een soort limonade. Dat zijn dus alle stoffen die nodig zijn voor de groei.
Dat is het geheime mixje van Hans ja, Klevers.
Het ziet, nou ja, die, dat zit er ook bij. Maar verder is het gewoon het standaard mix wat we moleculair biologen wel vaker gebruiken om cellen te kweken. Het ziet eruit als frambozenlimonade, zo'n zachte roze kleur. Maar goed, die cellen voelen zich daar heel lekker en worden lekker warm gehouden en groeien dus uit tot mini-darmpjes.
En als ze het fijn vinden, dan kan je ook de beste metingen doen. Als je organoïden hebt die doodgaan of het niet fijn vinden, dan zijn je metingen ook iets minder betrouwbaar natuurlijk. Ja. Dus je wil de optimale condities hebben om je metingen te doen. Ja,
ja Paul liet ook zien hoe ze eruit zien onder de microscoop. En dan zie je dus onregelmatige bolletjes en perfecte ronde bolletjes. En al die verschillen, die betekenen wat.
Ja, en wat je ziet is typisch dat bij CF zie je die organoïden eigenlijk een beetje samenklonteren en een beetje samenzitten. Nou, ik kan het zo laten zien. Ja. En bij de wildtypen zie je eigenlijk dat ze een heel mooi lumen hebben. Heel mooi in het midden hebben ze gewoon een soort bolling.
Ja, het mooie is dat je al eigenlijk aan de vorm van zo'n organoïde kan zien of iemand wel of niet een CF-patiënt is. Want je, als het mooi rond is, dan functioneren de cellen goed. Maar als er onregelmatige vormen in verschijnen, dan gaat er iets mis. En je kunt dan medicijnen toevoegen en kijken of het verandert.
Zo, lukt het hier?
Ja hoor. Even de gezonde en de aangedane mini-darmpjes gezien.
Duidelijk hè?
Ja.
Dat is echt een wereld van verschil. Ja. Dus de vraag is, als je dus medicijnen gaat toevoegen aan die aangedane mini-darmpjes, of ze eruit gaan zien als het een gezonde.
Ja.
En dat is de, ja, dat is, zo simpel is het eigenlijk gewoon. Hè?
Ja, het was echt verbazingwekkend eenvoudig, deze methode. Ze kunnen nu gewoon in één keer tegelijk honderden patiënten testen. En ook allerlei verschillende medicijnen uitproberen in een heel klein bakje eigenlijk. En dat lukt gewoon.
En het aardige van deze test is dat je vanuit een rectaalbiop naar een test doen. En dan medicijnen testen is iets wat je in een maand, 2 maanden gedaan kan hebben. Dus je kunt het redelijk gauw doen na geboorte al. Dus het is heel toepasbaar. En vervolgens bewaar je ze in de vriezer dus. En als er nieuwe medicijnen komen, kun je gewoon die nieuwe medicijnen weer testen en kijken welke het beste is voor die specifieke persoon. Ja, zo,
dus je kunt het gewoon tientallen jaren bewaren.
Ja, zeker. Ja.
Ja, dat is dus ook echt geweldig hieraan, dat je dus de cellen van patiënten kan bewaren en voor toekomstige medicijnen weer uit de vriezer kunt halen en weer kunt kijken of die dan werken. En we zagen dus bij het Hubrecht Instituut in de kelder enorme hoeveelheid vriezers staan, die dus een hele biobank van cystische fibrose patiënten bevat.
Ja, je kunt bijna oneindig gewoon bewaren. Hè? Dus dat is iets waar je ook in je communicatie naar de persoon die de minidarmpjes in de biobank hebt, echt wel proberen. Zo duidelijk mogelijk moet zijn over van, weet je, dus zeker van kindjes, als ze 18 worden, vragen we weer opnieuw toestemming.
Ja.
Maar het betekent ook dat we soms minidarmpjes al hebben die van patiënten zijn die overleden zijn. Omdat je ze gewoon zo lang kan bewaren.
Ja.
Ja. Maar het betekent wel dat het echt een grote bron is voor wereldwijd onderzoek.
Je zit eigenlijk in een compleet andere situatie nu, waar je dus niet alleen de diagnose preciezer kan stellen, maar ook veel beter iets over de behandeling. Dat je, als je meteen kan zien of zo'n bolletje zich herstelt, dan ben je veel sneller klaar. Dat is voor die patiënten bespaar je een grote weg van allerlei dingen proberen, stel ik me zo voor.
Ja, zeker. En dat gaat ook echt verrassend makkelijk. En ze kunnen het zelfs automatiseren. Dus door de computer laten analyseren of bepaalde medicijnen werken. En dat is een enorme vooruitgang.
En nu dit zo kan op grote schaal, met een fijne test, wordt dit nu ook de nieuwe standaard in Nederland?
Nou, dat is nog wel lastig, omdat dit is natuurlijk een hele nieuwe methode en die moet dan wel gevalideerd worden en overal geaccepteerd. Dat is nog even een hobbel die genomen moet worden.
Ja, want op dit moment is het nog eigenlijk het front van de wetenschap. Er wordt hier nog eigenlijk heel fundamenteel onderzoek gedaan.
Ja, maar tegelijkertijd is in Utrecht wel het landelijke expertisecentrum op het gebied van deze ziekte. Dus wat dat betreft is dat helemaal op zijn plek daar.
Ja, maar het is nog niet helemaal afgestudeerd in dat het nog niet en het heeft nog geen vaste plaats, zeg maar, in de hele diagnose en behandeling van Thijs-Heim-ziekte.
Nee, in Utrecht wel, maar elders in de wereld nog niet.
Nee. En dit zijn minidarmpjes en een toepassing bij Thijs-Heim-ziekte. Maar dit is één geval waarin dat goed wordt uitgezocht. Maar kun je dit ook met andere organen en andere ziekten doen?
Jazeker. Ze hebben ook al een heleboel andere organen gekweekt. Bijvoorbeeld mini-levertjes, mini-niertjes, mini-alvleeskliertjes. En dat gaat gewoon op dezelfde manier, maar dan net iets anders.
Maar toen is Toshi gaan proberen met een ander orgaan, de alvleesklier, de pancreas, waar helemaal geen actieve stamcellen in zitten. En dat werkte ook. En toen bleek wel dat we voor elk orgaan eigenlijk de condities weer net iets moesten optimaliseren. Bijvoorbeeld voor borstweefsel te kunnen groeien, daar moet oestrogenen bij. Voor prostaatweefsel, daar moet er testosteron bij. Maar uiteindelijk kun je vrij snel een mix van groeifactoren vaststellen, waarbij je eigenlijk van elk orgaan wat je zou willen iets kan kweken.
En is dat dan, zijn die mini-orgaantjes, ik stel me nu een hele dierentuin voor me met alles in een kweekschaaltje, kun je die dan ook meteen gebruiken om andere ziekten te diagnosticeren of behandelplannen vast te stellen?
Ja, bijvoorbeeld nu hebben we net de pandemie meegemaakt. Zijn deze mini-orgaantjes ook gebruikt voor onderzoek naar COVID? Te kijken hoe het virus binnendringt. En dan kun je dus meer zien dan alleen in een cel. Maar dan zie je dus het in de samenhang van het orgaantje.
Dat is denk ik het mooie van deze hele techniek, hoe Hans dat heeft ontwikkeld. En ook de robuustheid van die minidarmpjes. Dus iedereen hier in deze kamer, iedereen hier in dit gebouw, is eigenlijk gewoon te kweken en te groeien. Dus je kunt op een hele efficiënte manier gewoon een hele grote populatie mensen in je lab gaan testen en kijken wie wel en niet reageert op zo'n medicijn. Dus als je dat gaat, als je vroeger moest je medicijnen, studies ontwikkelen, had je al je preklinische modellen gebruikt, had je de beste kandidaat eruit geselecteerd en dan ging je het maar in mensen uitproberen op basis van hoe hun ziektebeloop was. Maar nu kun je dat dus heel gericht gaan doen op basis van of mensen ook echt daadwerkelijk al responsiviteit laten zien. Dus je kunt je studies veel kleiner maken, je kunt de succesrate zeg maar, van je studie omhoog gooien. Dus daarmee kun je dat hele proces gewoon, als het goed is, natuurlijk veel efficiënter maken. En daarmee ook kostentechnisch veel efficiënter maken.
Ja, als Beekman dit zo vertelt, heb ik eigenlijk twee gedachten. Het eerste is dus echt dat er iets... gewoon iets toegevoegd aan waar je vroeger cel, proefdier, patiënt had. Heb je daar nu een stapje bij eigenlijk? Het is menselijker dan een proefdier, maar nog niet zo complex als de totale mens. Maar je zit wel op een zekere manier dichterbij. En je kunt wel veel makkelijker dingen proberen.
Ja, dat klopt, ja. Ja.
En het tweede is, als Beekman zo vertelt over kosteneffectiviteit en dat soort dingen, dat is natuurlijk ook een kant van het onderzoek en het labwerk. Dat nieuwe medicijnen ontwikkelen is ook business. Je kunt fundamenteel onderzoek doen, maar je kunt het ook binnen een biotechbedrijf doen. Wordt dit ook al opgepikt door de farmaceutische industrie als iets waar ze veel potentie in zien?
Ja, daar vroeg ik ze ook naar aan het einde van de rondleiding, toen we nog even nagesprek hadden. Dat is natuurlijk nog wel een beetje lastig, want een nieuwe methode accepteren, dat vergt altijd een grote omslag in het denken van de farmaceutische industrie, maar vooral ook van de regulatoren, dus de overheidsinstanties die toezicht houden. En dat is nog een lange weg.
De regelgevers lopen natuurlijk heel traag achter de ontwikkelingen aan. Die willen echt alles 100 keer bewezen zien worden voordat het... Je ziet het nu met de Thijs-Lijmziekte-test van Jeffrey. Is nu 8 jaar geleden of zo dat jullie de eerste keer dat zagen. Ja. Voordat het geaccepteerd is als een test die robuust is en betrouwbaar en andere testen zou kunnen vervangen. Dat is heel ingewikkeld. Dus die farmaceuten moeten de oude dingen blijven doen. Om uiteindelijk een geneesmiddel te kunnen registreren, te mogen verkopen. Maar ze zijn heel druk bezig met die nieuwe middelen. En ik zie ook wel dat de EMA in Europa of de FDA ook heel actief nu onderzoekers benadert. Van wat is dat voor technologie? Wat zouden we daarmee kunnen? Moeten wij rekening mee gaan houden dat we binnen de kortste keren, binnen een jaar of wat, de eerste voorstellen voor nieuwe geneesmiddelen moeten gaan goedkeuren? Wat dan gebaseerd is op bewijzen uit deze nieuwe systemen. Dat loopt op dit moment allemaal. En de cystic fibrosis, de Thijs-Lijmziekte-organoïden uit Nederland, zijn daar een beetje de eerste pilot om te kijken hoe in dit geval de EMA daarop op reageert.
Ja, dus als je er ineens iets naast zet, naast die proefdieren en naast die cellen, dan zitten al die regelgevende instanties ook ineens met een nieuw probleem voor hen eigenlijk. Van hoe moeten we dit nou afwegen tegen al die andere onderzoeken waar we veel meer ervaring en deskundigheid mee hebben.
Ja, precies. Maar je ziet wel dat dit dus ontzettend goed werkt. En dan is het, ik kan me ook wel voorstellen, best frustrerend voor Jeffrey en Hans dat het zo lang duurt voordat het geaccepteerd wordt.
Ja, aan de andere kant ook. Ja, het is natuurlijk het systeem zoals we dat hebben opgetuigd ergens. En zij zien echt in Thijs-Lijmziekte en deze toepassing het breekijzer een beetje of een eerste casus om dit te kijken of dat gaat lukken. Of je bijvoorbeeld zo'n instantie als de EMA, die we ook in de coronapandemie goed hebben leren kennen, om die te overtuigen van de meerwaarde van dit soort experimenten.
Ja, precies. Ja. En het is natuurlijk nog een lange weg te gaan, maar ik denk wel dat er toekomst in zit.
Ja, want daar ben ik ook wel benieuwd. Nou, je zei al in 2009, toen las je de eerste artikelen over waar het allemaal toe zou gaan leiden. Nu heb je het zo van dichtbij gezien. Is dat Nou ja, hoe ga je daar zelf mee om met die lange tijd die dingen soms nodig hebben om zich te bewijzen? Of weet je, van die opwinding van 2009, voel je die dan nog steeds als je dan in 2022 in een kweekkamer staat?
Ja, het is natuurlijk fantastisch dat het dus met zo'n beginontdekking, dat die langzaam uitgroeit tot de echte toepassing en ja, dat je er echt patiënten mee kan gaan helpen. Dat is natuurlijk wel fascinerend om te zien. Ja, voor mijzelf als medisch redacteur hou ik me natuurlijk met een heleboel andere onderwerpen bezig. Dus af en toe kom ik eens kijken bij Hans of Jeffrey om te kijken hoe het gaat. Maar ja, dat zijn dan momentopnamen. Maar voor hun is dat natuurlijk een hele lange weg waar ze continu bezig zijn geweest met dit probleem.
Ja, en je hebt de luxe om de krenten soms uit de pap te vissen. Ja. En op spannende momenten even mee te kijken.
Ja, precies.
Nou, dankjewel Sander dat je ons ook even mee liet kijken met wat er gebeurt op het gebied van de organoïden. En nou ja, wie weet in de toekomst hier nog meer toepassingen van. En dan,
dat denk ik wel. Ja, dan we gaan hier nog meer van horen.
Dan moet je gewoon weer terugkomen, denk ik, en hierover vertellen. Dankjewel Sander dat je hierover wilde vertellen. Dankjewel Rosa van Toledo voor de productie van deze aflevering. De muziek die je hoort, die wordt gespeeld door het Dudok Quartet. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!
Okay. Dan wil ik even naar jou. Jij onderzoekt eigenlijk je eigen ziekte.
Ja.
Dus zou je kunnen vertellen hoe dat voor jou is? En ook hoe het is om ziek te zijn, bijvoorbeeld.
Ja. Ja. Nou ja, dat... In eerste instantie vond ik dat helemaal niet zo heel bijzonder. Want toen ik klein was, ik wilde altijd al iets van artsen worden of iets in die trant. En toen dacht ik toch ook wel van, oh, het zou wel gaaf zijn om onderzoek te doen in de ziekte die ik zelf heb. Zeker omdat er toen nog geen efficiënte medicatie was. En dat doe ik nu. En dat is, ja, ik vond het eigenlijk helemaal niet zo bijzonder totdat anderen mij erop gingen attenderen van, vind je dit niet raar? Is het niet confronterend? En toen dacht ik, nou, het is misschien wel bijzonder inderdaad.
Want je kijkt dan ook door de microscoop naar je eigen...
Nee, dat mag niet, dat mag niet. Dat is een soort verboden regel. Dat mag niet, met je eigen cellen onderzoek doen, nee.
Ja, nou, in vroege tijden, dus honderden jaren geleden, was dat heel normaal dat artsen hun eigen ziektes gingen onderzoeken.
Ja.
Dus je staat wel in een traditie wat dat betreft.
Ja, precies, ja.
Ja. Oké, dankjewel.